Zit er na 5 ook nog wat?
Ja, na 5 zit cirkel 6.
Ja, snap ik.
Ja. En daar is het echt van dat het echt gaat over wat doe ik hier. Dus dat is het moment waarop je echt weg wil van de baan.
Een potje falen en stralen met Kooijmans en Kooij. Roeland Kooijmans van Vostok Media en Machtel Kooij, het geheime wapen van Hilversum, zijn mediatrainers die spreken over spreken.
En ja, hoe komen we ook weer op het onderwerp waar we het nu over gaan hebben? Weet jij het nog?
Ja, want het onderwerp is dus omgaan met kritiek. Maar waar dat vandaan komt, ik kon mezelf thuis wel herinneren, en ik weet niet of jij dat in gedachten ook gedaan hebt, hoe dat was vroeger, toen wij allebei ook nog presenteerden voor tv, hoe je toen wat kritiek met je deed.
Verschrikkelijk.
Ja?
Ja, verschrikkelijk. Nou, ik weet nog heel erg goed dat toen ik een radioprogramma deed, mijn hoogtepunt, Radio Uit, de voorloper van Kunststof, dat na de uitzending iedereen van de redactie kritiek op me had. En de een die gaf het meteen na de uitzending, de ander de volgende ochtend voor de redactievergadering. Totdat mijn eindredacteur zei, jongens, ho, alle kritiek op Machtelt gaat via mij naar haar toe, zodat ik het kan verzamelen, kan herformuleren en in één keer opbouwen. Kan geven. Denk nu niet dat er zoveel kritiek was, dat het verschrikkelijk was, dat ik niet functioneerde, dat niet. Maar iedere redacteur had natuurlijk wel iets, want een redacteur die ging dan een kwartier met een gast voorbespreken en ik moest dat in een 3 minuten durend interview uitpakken. Dus natuurlijk had iedereen altijd wel iets, ja, de gast heeft nog zo'n mooi verhaal daar en daar over en dat heeft ze helemaal niet behandeld. Nee, het kan niet allemaal. Maar toch, voordat iedereen leeg liep op mij. Maar ik weet wel, dus nog voordat hij dat zo ging herstructureren en herformuleren, dat ik het wel heel erg vond. Echt. Weet je wel, dat iemand dan naar me toe kwam en zei, Machtelt, ja, je hebt vraag 4a laten liggen. Ja, dat vond ik wel vervelend. Want dan denk je toch, ik heb het niet gedaan zoals zij het wilde. Ik heb iemand teleurgesteld.
Het raakt dus aan een soort laag daaronder van, oh jee, ik heb het niet goed gedaan. Slecht van mij. Ik ben niet zo goed als ik dacht dat ik was.
Ja, en jij?
Ja, ik weet al dat een van de eerste dingen die ik mocht doen, en daar was ik helemaal niet op voorbereid, was dat ik was net begonnen bij tv en toen viel de presentator van Avro Sportpanorama uit. En of ik was een jong redacteurtje, en of ik wilde inspringen voor hem.
Wauw.
En dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk en heel spannend. En ik moest daar iets aankondigen over Rinus Michels.
Ja.
En ik zei Rinus Israël.
Ja.
En ik heb het zelf niet gemerkt. En na de uitzending kwam iemand naar me toe die zei, ja, het was natuurlijk wel belachelijk, hè, dat je de verkeerde naam gebruikte. En daar heb ik zo over ingezeten. Terwijl waarschijnlijk een kijker heeft daar totaal geen last van. Die luistert er overheen, die heeft het allemaal niet gehoord. Maar dan zie je dus hoe kritiek zich in jouw eigen hoofd vergroot.
En je had geen oortje in, kennelijk, waarop de regie zei, hallo, het is Michels.
Nee, ik vraag me, als ze dat ter plekke gedaan hadden, had ik misschien nog slechter gevoeld.
Nou ja, of je had je verbeterd.
Dat zou ik later gedurfd hebben.
Oh ja.
Maar dat is wel interessant, dat komt vast daar ook wel ter sprake, dat de manier waarop je omgaat met kritiek, dat kan zich ontwikkelen in de loop der jaren. Dat je op een gegeven moment denkt, hé, ik hoef niet feilloos te zijn.
Want, meteen voorbeeld. Ik had namelijk een paar weken geleden ook wel weer zo'n kritiekgevalletje. Ik gaf een training en dat was een online training, wat ik niet veel meer doe tegenwoordig. Want het hoeft niet meer, het mag weer lekker live. Maar het was weer een onlinetje en ik had 8 deelnemers en ik had nog een half uur de tijd. En toen dacht ik, wat leuk, ik ga ze allemaal nog even interviewen. Maar ja, je moet gewoon dan toch wel zo'n rekensommetje maken. En met de eerste deelnemer was ik 5 minuten bezig. Want ik had hem 3 minuten geïnterviewd en ik gaf feedback en ik liet hem nog 1 fragmentje opnieuw doen. Dus 1 vraag nog stellen. Dus het werd 5 minuten. Maar dan 8 keer 5 is langer dan een half uur, is 40 minuten. En dan moet je ook nog afronden. Dus ik ging het niet halen. En dat had ik pas in de gaten, zo 10 minuten voor het einde van mijn training. Toen dacht ik, oh, ik ga het helemaal niet halen. En ik heb toen de laatste 3 deelnemers echt korter gehouden. Die hadden echt nog maar 2 minuten, 3 minuten de tijd. En de allerlaatste, die zei toen in de afronding, toen we inmiddels over de tijd heen liepen, Machtelt, ik vind het helemaal niet fijn dat ik zo weinig tijd heb gehad. En de eerste heb je heel veel meer tijd gegeven. En ze begon te huilen. Maar wat ik toen deed, vind ik eigenlijk wel briljant. Ik hield mijn mond. En een andere deelnemer ging tegen haar zeggen... joh, maar ik vond het heel erg goed. Het was inderdaad 2 minuten, het interview. Maar het was heel intensief. En wat jij zei was zo mooi. Zou jij misschien te gast willen zijn in een podcast die ik heb? Nou ja, toen viel het natuurlijk helemaal in goede aarde. Maar toch heb ik wel met een rotgevoel opgehangen. Nou ja, afgerond. En ik heb haar een week later toch nog een mailtje gestuurd. En gezegd, ik vind het toch heel vervelend dat je het vervelend hebt gevonden. Dat je het gevoel had dat je te weinig tijd had. En inderdaad, ik... leer hiervan en ik had beter moeten plannen. Dus waarop zij inderdaad zei van... oh, wat heerlijk dat jij zegt dat je ervan hebt geleerd. Dan heeft het ergens goed voor zijn doel getroffen. En dat is fijn. Dus inderdaad denk ik nu ook, als ik dan terugdenk aan vroeger... toen schrok ik van die kritiek. Terwijl ik nu denk, ho, 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 niet meteen reageren. Even afwachten. Laten bezinken. Er iets mee doen.
Ja.
En er iets mee doen ook in de zin van... je kan ook zeggen, sorry, ik heb het inderdaad niet goed gedaan.
Ja, maar dat is inderdaad een thema. Hè? Dus inderdaad die twee kanten waar, die aan kritiek zitten. Enerzijds het praktische. Oké, er is iets blijkbaar wat anders kan. Nou, dan ga ik even kijken of ik het anders kan doen voortaan. Dat is het praktische, dat is altijd prima. De andere is, je bent geraakt daardoor. Oh jee, ik heb iets fout gedaan. Oh jee, emotie, toestand. En dat laatste, dat moet niet de overhand krijgen.
Ik wil een fragmentje horen hierover.
Okay.
Onze casus van deze keer.
Ja, nou, dit is een fragment van iemand die heel veel mooie dingen maakt. Het is een scenario schrijver, Robert Alberding Tijm. Hij heeft prachtige series gemaakt en films. Speelfilms, toneel. Adam en Eva heeft hij gemaakt. Dunja en Daisy, de Daltons. Echt geweldig. En hij vertelde mij ooit dat hij een keer voor een organisatie... hele kleinschalige workshops had gepresenteerd over gemaakt over, over scenario schrijven. En dat was in een klein groepje op een soort zolderruimte. Heel erg leuk, intiem. En dat ging zo fantastisch dat de organisatie zei tegen hem... zou je dat niet eens een keer, we willen een grotere aangelegenheid maken. Nou, dat was meteen heel groot. En hij vertelt in dit fragment wat hem daarbij overkomen is... en wat het hem gedaan heeft.
Mijn meest rampzalige presentatie ooit, dat was toch wel een workshop die ik gaf. Wat nu heel in is, is storytelling. Dus ik was gevraagd om iets over storytelling te vertellen. Dat had ik al 2 keer eerder gedaan als scenario schrijver. Het was heel leuk voor een kleine groep. 1 keer voor een hele kleine groep, daarna voor een grotere groep. Ontzettend leuk. De deelnemers die gingen eigenlijk hun eigen verhaal vertellen zonder dat ze dat door hadden. Dat was eigenlijk de grap van die workshop. Omdat het zo goed ging die eerste 2 keer, dacht de organisatie, weet je wat, we doen nu echt heel groot. We vragen 150 mensen om te komen in een grote ruimte. En daar stond ik, ineens met heel veel techniek, met een microfoontje op mijn voorhoofd geplakt die voor mijn mond hing. En heel snel rond ging zingen. Ik had niet 1 schermbeamer, maar wel 2. En die stonden ook voor mij, voor het podium. Alsof ik een product wasmiddel was wat gepresenteerd werd aan een grote groep. En totdat ik mijn workshop ging houden, had ik niet in de gaten dat ik daardoor zelf die schermen helemaal niet kon zien. Dus ik kon helemaal niet zien wat ik de zaal liet zien. Ik raakte ook de draad van mijn verhaal kwijt. Er was iemand die voor mij de techniek bediende in plaats van dat ik dat zelf gewoon deed. Dat ik het zelf op een laptopje wegklikte. En ik wilde wat scènes laten zien om eigenlijk iets over scenario schrijven, storytelling, scènes te vertellen. Nou, dat liep natuurlijk helemaal de mist in. En in de pauze sprak een dame van de organisatie me aan. En die was speciaal naar deze workshop gekomen omdat ze van haar medewerkers had gehoord hoe succesvol de eerste 2 waren. En die vond het 1 grote, vage, warrige toestand, hè, misschien zoals ik dit nu aan het vertellen ben. En die zei van, nou, we moeten de mensen uitleggen dat het, dat dit eigenlijk helemaal niet goed is, hoe dit gaat. En als mensen hun geld terug willen, dan moet dat maar kunnen. Dan moeten we dat regelen. En ik werd zo ontzettend kwaad, want ik had die techniek niet geregeld. Ik had niet gezorgd dat er iemand achter de knoppen ging zitten. Dat zou ik liever zelf doen. En dat de microfoon rondzing, dat sowieso een veel te grote zaal was. En uit irritatie, uit woede, ben ik voor dat podium gaan staan, de tweede helft. Heb ik die schermen, eigenlijk de schermen gelaten, het geluid. En ik ben gewoon gaan vertellen. En dat was ontzettend leuk. En ineens had ik gewoon mijn eigen verhaal weer terug. Ik was geen figuur. Ik was niet een ingehuurde, nou ja, pak wasmiddel of wat dan ook. Ik was gewoon, ik kon mezelf zijn. En nou ja, dat heb ik wel geleerd van ja, die presentatie, die workshop. Houd bij jezelf.
Wat een fragment. Oh, wat een heerlijk fragment. Maar wel mooi wat hij zegt, dat hij er ook kwaad door werd en dacht, ja, weet je wat, ik laat me ook niet meer afleiden door die techniek ook. Ik ga ervoor staan, ik ga voor de troepen staan, voor die 150 mensen en ik ga los. En dat werkte dus. Ja. Dus kritiek kan je ook absoluut pakken en optillen.
Precies. Hij had natuurlijk ook wel, denk ik, snel in de gaten dat de kritiek niet voortkwam uit iemand die heel kritisch naar zijn optreden keek, maar die zelf in paniek was geraakt.
Ja.
En dat heb je natuurlijk wel eens, dat mensen kritiek geven. Niet omdat jij nou per se zoveel fout doet, maar omdat ze zelf in een angstige... Nou, we hebben natuurlijk ook wel eens de omroepmanagers en bazen gehoord die zelf in het nauw kwamen. En dan,
ja, als de luistercijfers tegenvielen of de kijkcijfers vallen tegen, dan worden er natuurlijk oplossingen gezocht.
Ja.
En wat ik slim vind is dat hij dus niet helemaal in mineur raakt als die dan ook hoort van ja, de gasten willen hun geld misschien wel terug. Ja, je schrik je toch dood. Ik zou echt denken, wat erg. Oh, zijn we al in die fase?
Ja.
Dat is toch wel heel erg shocking als je nog maar je kopje koffie in de pauze staat te drinken.
Maar dat is goed, hè? Dat boos worden is eigenlijk een heel goed startpunt. Maar wacht eens even, ik wil het gewoon doen op mijn manier.
En dan krijg je adrenaline door die boosheid en dan kan je juist lef gaan vertonen.
Ja.
En dat is misschien wat je vooraf al nodig hebt. Lef. Voor je gaat spreken.
Precies.
Hij had ook vooraf kunnen zeggen, wat nou die schermen? Ik hoef ze niet, ik ben geen pak wasmiddel.
Ja.
Dus vooraf heel veel lef hebben, dat is een mooie.
Ja.
Maar je weet ook niet altijd wat de spelregels zijn. Ik heb een voorbeeld van iemand die in een podcast zit van Zaraida. Zaraida, die ik zeer bewonder en zeer fijne presentator is zij. En dit is mijn fragment.
Radio 1, super gerespecteerd radiostation. Ja. Voor mensen die nog nooit geïnterviewd zijn, op het moment dat je vanuit je expertise daar te gast komt, dan wordt er een voorgesprek gedaan. Dat doet een redacteur. En dan bespreek je, dit zijn de topics, hier gaan we het over hebben. Dit is wat je ongeveer kan verwachten, zodat je als spreker en als expert kan voorbereiden.
Ja.
Wat gebeurt?
Ja, we waren heel leuk, prettig. Dus ik was natuurlijk zenuwachtig, want ik had nog niet van mediaervaring in Radio 1. En dan stond zo'n bus voor mijn praktijk. En die kon ik zien vanuit mijn raam zo. En dan ging zo'n antenne van 15 meter helemaal omhoog. En ik dacht, jeetje, en helemaal net als dit zo met koptelefoons en het Radio 1 logo op die microfoon. Ik dacht, wow.
It's happening.
Nou, het begon. Dus de intro. En ze gaan me aankondigen en zeggen, nou, dit is de man die het derde boek heeft geschreven. Verdient €190 per uur. Maar toch is zijn praktijk vol. En ik dacht een beetje van, hey, is het nou een grapje? Ook een beetje mijn humor, weet je wel. Toen waren ze al een beetje aan het downscalen. En afijn, en het, ik vind het sowieso met journalisten. Ik heb afgelopen jaar denk ik al meer dan 500 interviews gegeven. Alle kranten, magazines en ook op televisie. Maar vaak krijg je heel, vind ik het een beetje standaard vragen. Moeten we dan allemaal in een hutje op de hei gaan wonen? En mogen we dan niets meer? En mogen we afijn? Maar toen kwam in de uitzending, wat ik niet wist, professor Frans Kok binnen. En die was van de Wageningen Universiteit. En die hadden ze ook mijn derde boek gegeven. En die Frans Kok had wat in gelezen en lopen bladeren. En die zei, mensen die dit schrijven horen in de psychiatrie thuis.
Wow.
Er was een professor en ik keek er enorm op. En ik zat daar dus live in Radio 1. En ik kreeg dus een klap in mijn smoelwerk van hem. En hij zat dus niet live bij me aan tafel. Maar ik dacht natuurlijk vanuit mijn oerbrein van, als hij nu voor me zit, dan had ik zich bitter uitgeslagen, weet je. Maar mijn mensenbrein nam het over en dacht, Ries, dat is niet hoe je met mensen wil omgaan. En dus je moest ook echt snel schakelen. En voor mij was ik even stil. Dan zei ik, meneer Kok, dat zijn uw woorden. Er staan wetenschappelijke referenties achter. Dat kan u lezen. Dat is uw wereld. En verder laat ik die woorden bij u. Ik was helemaal uit het lood. Het interview heb ik afgemaakt. Een beetje in een soort
waas.
En dat was klaar. En ik gooi mijn microfoon op tafel. Ik loop naar boven. Dan de slaapkamer wat mijn kantoor was. Daar was mijn secretariaat aan het meeluisteren live. En ik ging op de grond zitten. En ik kon alleen maar huilen. En een half uur heb ik gehuild. Zo helemaal met mijn knietjes heel. En toen voelde ik heel sterk van, oké, ik wil dit niet. Ik wil niet, ik kan weer terugvallen in mijn oude conditionering. Dat ik weer de hele wereld naar zijn mond ga praten. En dat iedereen me aardig vindt. Want vraag maar voor, iedereen vond me aardig. Ik was sociaal en ik had overal vrienden. Of ik kan accepteren dat professor Frans Kok, maar ook de hele wereld me niet begrijpt. Maar dat ik wel trouw ben aan mijn eigen stem.
Dat laatste is interessant, hè?
Ja, hè? Wat een fragment.
Je hebt de keuze, hè?
Ja.
Of je gaat er heel erg verdrietig over zijn wat er nou gebeurt. Of je denkt, luister, ik blijf gewoon bij mijn mening. Anderen kunnen daar anders over denken.
Ja.
Dat kan.
Ja, we agree to disagree, ja, is het in feite. Ja. En als je dat durft te denken, dat vind ik wel heel knap. Dus je krijgt kritiek en je denkt, ja, dat vind jij. En ik vind iets anders. Of, ja, ik ben het er niet mee eens. Ik zie het anders. En dat te durven denken zonder geraakt te zijn, dat is wel heel knap. Maar misschien moet je dan wel een soort uit jezelf kunnen treden en dat kunnen voelen. Want dat is niet alleen met je hart, dat zeggen je hersenen.
Ja. Nou, ik weet toch wel dat ik dat vroeger, mijn presentatiebaas bij de omroep, die zei, je kan van alles bedoelen en willen met je verhaal, maar iemand hoort het zoals die het hoort. En daar kan je van alles van vinden, maar dat is gewoon zo. Als iemand naar jou kijkt en hij vindt dit of dat van, of hij vindt dat het te snel is of niet duidelijk is, dan is dat zo voor die persoon. Daar kan je van alles van vinden, maar dat, ja, dat is een ander mens en die hoort dat.
Ja, dat klinkt heerlijk. Het klinkt als muziek in mijn oren. Maar voel het maar eens. Voel het maar eens als spreker. Dat je denkt, oké, ik heb gewoon, weet ik veel. Ik heb een mijn oude pak aan, want mijn nieuwe zat in de was. En weet ik veel. En weet je wel, ik voel me eigenlijk helemaal niet lekker. Maar ja, ze moeten er maar niks van vinden. Natuurlijk vindt iedereen er wat van en word je dan toch geraakt.
En misschien moet je maar niet verlangen dat ze allemaal van je houden. Hè? Dat is denk ik, en dat zit misschien, dat is misschien wel te ver gaat, maar dat in heel veel presentatoren zit ook een soort verlangen om gezien en gehoord te worden. En dat mensen het mooi vinden wat je doet. Dus daar zit misschien al een sterkere behoefte aan goedkeuring.
Absoluut.
Dus die zijn er extra kwetsbaar voor.
Maar dit moet je niet downplayen. Je moet inderdaad volgens mij niet zeggen van, misschien gaat dit te ver, want dit is de essentie, denk ik. Uiteindelijk is spreken ook, ik heb een mening. Ik laat hem horen, maar ik hoop dat je hem pakt. Of we moeten agree to disagree. Maar dan hebben we tenminste wel contact samen. Je moet contact durven maken. Ja. Je moet er wel voor staan wat je gaat zeggen.
Is er nou een presentator waarvan je denkt, kijk, die staat weliswaar op dat podium, maar die staat daar niet om ons te behagen of om alleen maar geweldig gevonden te worden. Die vervult gewoon de functie van intermediair. Die wil het discours op gang brengen. Die wil gewoon het gesprek.
Weet ik. Maar door nu meteen met een antwoord te komen, lijkt het alsof we dit hebben voorbereid. Maar dat hebben we dus niet. Maar weet je aan wie ik dan moet denken? Aan Theo Maassen. Want dat was natuurlijk als een cabaretier iemand die heel erg scheid had aan wat iedereen van hem vindt. En die riep een idee en die had meningen. Tegen de zeeruit van ook mij, vrouwen, kon die ook wel eens behoorlijk te kakken zetten. En daar moesten we dan allemaal maar om lachen. Maar nu gaat hij natuurlijk zomergasten presenteren. En dat is best een spannend iets. En ik ben benieuwd of hij dan nog steeds zo die mening durft te hebben als hij straks half Nederland over zich heen krijgt. Want iedereen heeft altijd een mening over zomergasten. Maar ik heb een fragment dat hij aan Eva Jinek raad vraagt. Maar dit was nog wel voordat we wisten dat hij zomergasten ging presenteren. Komt-ie.
Zelfvertrouwen om op te treden. Ik weet ook collega's die moeten overgeven.
Ja.
Emmer, maar ik heb helemaal niet. Ben jij zenuwachtig?
Ik hoef niet over te geven, maar ik ervaar wel spanning.
Ja, maar is dat alleen maar van tevoren of is dat ook op het moment zelf?
Op het moment zelf is het prettig, maar het kan van tevoren onaangenaam zijn. Mild onaangenaam.
Ja, want dat vind ik zo knap als ik jou bezig zie. Ik heb het idee wat jij heel goed kan is in het hier en nu zijn en open zijn en luisteren. En ik weet ook dat je tegelijkertijd ben je ook van bovenaf aan het kijken en ben ik iets aan het voelen.
Ja, ik heb nu deze. Ja, tuurlijk.
Ja. Maar dat is ook een hele grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld comedians en wat jij doet. Dat je ook heel erg in het hier en nu moet zijn. Wat doe je daarvoor? Moet je daar iets voor doen?
Alleen maar luisteren.
En had je dat toen jij 15 jaar geleden, had je dit programma ook al kunnen doen? Was je toen al
goed? Nee.
En waarom niet? Wat heb je geleerd in die 15 jaar?
Alleen maar luisteren. Je moet al je ideeën die door je kop razen, waar je mee bezig bent, van doe ik dit goed, doe ik dat, moet ik zo nog daar naartoe. Als je dat door ervaring durft los te laten en echt in het hier en nu durft te zijn.
Overgave.
Dan, ik weet nu inmiddels dat als ik gewoon luister naar de mensen die er zitten, kan mij niks gebeuren.
Ja, het interessante is, je denkt nu, hey, dit is een interview met Eva Jinek. Nee, het was een interview van Eva Jinek met Theo Maassen. Maar hij draaide de rollen om tijdens het gesprek en hij ging haar interviewen. En hij wilde dus heel erg weten van dat, hoe doe je dat nu? En in dat hier en nu zijn, dat is iets heel vaags. Maar het is wel iets heel belangrijks in het hier en nu zijn. Want dat is natuurlijk als jij tijdens je interview of tijdens je speech geconfronteerd wordt met kritiek, of je denkt aan de kritiek, aan de kritiek die kan komen, dan ben je niet meer in het hier en nu.
Dan ga je nadenken.
Ja, en dat is een gevarenzone.
Ja.
Dat is de rode stip.
Ja, ja, wat leuk dat hij dat, dat hij dat ook vraagt. En je vraagt natuurlijk ook af, denk je dat hij dat inderdaad toe in staat is? Wat ik denk dat hij wel heeft en dat zij ook, en dat ligt aan de basis van dat in het hier en nu zijn, gewoon dat zelf, het gewoon een zelfvertrouwen. Van mijn hersens werken heel goed. Als ik luister, hoor ik heel goed wat ik waar ik op door zou kunnen gaan. Dus ik vind dat zelfvertrouwen wel een hele belangrijke. En ik heb het gevoel dat hij daar ook toch geen gebrek aan heeft.
Ik haal zelfvertrouwen altijd uit een hele goede voorbereiding. En ik ben ook benieuwd of hij dat dan ook heeft. Dat hij dan die gasten waar hij mee gaat spreken heel erg goed gaat voorbereiden. Alles van ze wil weten, wil googlen. Of dat hij juist zo'n flamboyant type is die zegt, nou, ik ga daar gewoon zitten en ik zie wel. Maar ik ben wel bang dat je dan 3 uur... niet echt lekker vult.
Nee.
Je moet natuurlijk nieuwsgierig zijn. Je moet in het moment zijn en dan dingen willen weten. Maar je moet je ook voorbereiden.
Ik vond het zo leuk hoe hij laatst dat formuleerde, toen die vrouw in zijn publiek zat met een heel klein kind. En toen ik erover las, leek het wel alsof je daar heel naar op gereageerd had. Maar toen zag ik de beelden. Toen vond ik dat heel leuk hoe hij eigenlijk open kaart speelde. En dat eigenlijk op een hele aardige manier zei. Maar wel heel resoluut was. Van ik ga niet spelen voor zo'n heel klein kind. Want ik ga allemaal dingen zeggen die niet voor de oren van zo'n klein kind zijn. En ik vond dat hij dat met heel veel charme deed, maar wel heel goed voet bij stuk hield. En dat is misschien ook interessant voor zomergasten. Of hij dat ook kan combineren.
En dat is ook zelfvertrouwen, bedoel je?
Ja,
want hij
precies
had die mening op dat moment. En
hij weet
liet het komen.
En dat zegt hij ook.
Ja. Weet je, ik vind voor onze luisteraar, want wij zijn mediatrainers. En dit is wat heel veel mensen die wij trainen ook als probleem hebben. Van ja, terwijl ik aan het spreken ben, dwalen mijn gedachten af. En ik ben bang voor de kritiek. Hoe kom je in het hier en nu? Ik heb hier Rico Schuijers. En dat is een coach, een sportcoach. Ik meen hockey. En kijk eens wat hij zegt, of luister eens naar wat hij zegt over in het hier en nu zijn.
De voorbeelden die Esther geeft, dat noemen we cirkel 5.
Cirkel 5,
ja. Dat is denken aan de gevolgen van je acties.
Oké.
Dus wat zullen de mensen van me vinden als ik het hier verpruts? Of als ik de halve finale win, zit ik in de finale?
Wat helemaal niet bijdraagt aan...
Niet aan cirkel 1, want cirkel 1, daar wil je dan wel zitten. En cirkel 1 is, waar ga ik serveren, hoe ga ik serveren, welk effect geeft. Dus cirkel 1 is, ik en mijn taak.
Ja.
Hè, dus wat je moet doen, dus jij moet koken, zwemmen, jij moet skateboarden. Als je dat doet, de flow, hè, noemen we dat, hè, dan zit je lekker.
Oké.
Ja? Maar dan kunnen worden afgeleid, met name door cirkel 5, die is dus heel ver weg. Maar er zit ook nog cirkel 2, 3 en 4 tussen.
En zit er na 5
soorten.
Zit er na 5 ook nog wat?
Ja, na 5 zit cirkel 6.
Ja, snap ik.
Ja. En daar is het echt van dat het echt gaat over wat doe ik hier. Dus dat is het moment waarop je echt weg wil van de baan. Hè. Dat is echt of jij maakt een foutje, ik wil hier weg. Maar heel kort, cirkel 2 is gewoon een directe afleiding. Hè. Er wordt geroepen op de tribune, okay, waardoor je wordt afgeleid. Cirkel 3 is, je serveert en je denkt van, het voelt niet lekker. He, dat heb je ook wel eens. Dat voelt niet lekker. Dus dan vergelijk je hoe het is met hoe het moet zijn. Cirkel 4 is dat je eigenlijk van tevoren al denkt aan winnen.
Oh.
He, dus in het bekertoernooi, nou, we mogen van de amateurs niet verliezen. Nou,
ja.
Dat is al cirkel 4, zou ik zeggen. En dan dus cirkel 5, denk aan de gevolgen daarvan. Dus als jij destijds bij mij was geweest, hadden we daarover gehad. Zo van, oké, welke cirkel zit je dan? En met welke methodes, welke inzichten en vaardigheden kun je dan weer vaker in één komen?
Ja, hoe wij kunnen leren van een sportcoach als spreker. En dat is dus ook niet te veel bezig zijn met wat gaan ze van me vinden, wat ga ik later voor kritiek krijgen. Nee, in cirkel 1 proberen te komen en te blijven. En dat is in het hier en nu.
Ja.
En nou ben ik benieuwd of jij dat trucje ook wel eens doet. Als ik zelf moet spreken en ik ben een beetje nerveus, dan zorg ik altijd dat ik vooraf in die zaal ben. En ik zorg dat ik heel erg ook ruik en adem en kijk en luister. Dus met al je zintuigen bezig ben. Zodat ik ook echt weet, deze zaal voelt lekker. Of wauw, kijk eens, het zonlicht komt op me. Of kijk eens, die stoelen hier staan iets te dichtbij. Ik wil ze iets verder van me af. Ik zorg dat ik die zaal helemaal naar mijn hand zet. En dat ik ook echt met alle zintuigen in het hier en nu probeer te komen.
Ja.
Klinkt dit vaag?
Ja, ik heb ook wel vroeger vaak dat ik een uur van tevoren in een zaal ben en dat ik me dus verplaats daarin. Dat helpt me. Maar wat ik steeds meer als houvast zie, en dat is door dat te doen, sluit ik eigenlijk dat soort muppets, hè, want zo heette dat soort gedachten ook van, oh jee, straks gebeurt het. Die sluit ik uit door me alleen nog maar te concentreren op wat ik heel graag wil vertellen. Want dat is een soort iets waar we ons hele leven al met ons meedragen. Op het moment dat we heel graag iets willen vertellen, ben je minder bezig met andere dingen. Met angst of, hè, dat als je als kind aan tafel al, wat heb je meegemaakt op school? Dus het je vullen met wat ik wil vertellen, vind ik altijd een hele fijne middel tegen de boze gedachten, zeg maar. En kritiek.
Ja, dat is wel zo. En ik ben het er ook absoluut mee eens. Natuurlijk, je wil iets vertellen en daarom ga je daar staan. Maar op een gegeven moment is je speech klaar. Je hebt je helemaal voorbereid. Je weet dat je fragmenten gaat laten zien en dat ze oké zijn. En je hebt ze getest. Maar dan sta je er toch, die laatste minuten, en de zenuwen benemen je. En dan weet je, ja, ik kan aan mijn ademhaling gaan werken. Ik kan eventjes 5 minuten in de kleedkamer voor mezelf nemen en rustig worden. Maar je moet in het hier en nu komen. Je moet minder angst hebben. Je moet die angst omzetten in plezier. Ik heb zin om mijn boodschap te gaan vertellen. Maar hoe doe je dat?
Het is al jaren geleden heb ik een vriendin die zei, ik moet veel spreken in de zakenwereld. En dan zit er een zaal vol mensen en ik vind dat doodeng. Ik heb het gevoel dat ik geen contact kan maken. Dat ik inderdaad zweef in de tijd. En toen zei ik, oké, ik wil je wel een keer training geven. Toen zei ze, nou, zou je dat willen doen volgende week? Want dan geef ik een toespraak. Zou je me tijdens die toespraak willen trainen?
Echt?
Ik zei, weet je dat zeker? Ja, ik heb hier mensen uitgenodigd voor een korte lezing. En ik vind het best leuk
dat meen je niet
dat samen te laten vallen.
Echt?
En toen zei ik, wat vind je het spannendste? En toen zei ze, binnenkomen en contact maken met die zaal. Ik heb het gevoel dat ik geen tijd heb om eens rustig te kijken naar ze. Toen zei ik, oké, beste mensen in de zaal. Dadelijk komt Anja op. En dan sluiten jullie allemaal je ogen, zodat ze rustig naar jullie kan kijken, voordat ze met haar verhaal begint. En zij kwam binnen, de zaal was stil en iedereen zat daar rustig met gesloten ogen. En ik zei, nou ja, kijk, inventariseer maar eens even wie hier allemaal zitten en hoe ze erbij zitten. En loop maar eens door die zaal heen, alsof we de tijd even lieten bevriezen, zeg maar. En toen zei ze, nou kan ik iets doen wat ik anders nooit kan. Dus nou gewoon even terugkijken en rustig kijken, wat hebben we hier nou? Dat is eigenlijk ook in het hier en nu zijn, hè? Gewoon, wie zit er nou allemaal?
Absoluut, dit is een prachtig voorbeeld van in het hier en nu zijn. Maar het is ook heel kwetsbaar. Hoe
dat zij dat
kan
deed.
Het dat zij dat durft?
Ja, dat ze heeft wel lef. En ze dacht, dat is misschien ook leuk voor de mensen, want dan steken ze daar ook nog wat van op. Of zo. Dus
en had de inhoud van haar verhaal daarom ook iets te maken met hoe kom je over?
Of? Nee, dat ging over iets heel anders. Maar we doen eerst dat trainingsgedeelte. En als dat klaar is, dan ga ik ze dat verhaal vertellen.
Wow.
En dat deed ze toen ook heel goed. En dus ik was heel dapper. Maar dat raakte me ook. Dus dat is dus ook hier en nu. Dat niet alleen zij zien jou, maar jij ziet hun. En je weet waar je bent. En dat zijn de mensen die daar zitten. Die ga ik wat vertellen.
Ja. Dus een oplossing is het hier en nu. Weet je wat het hier en nu is, Roeland? Dit weten wij, hè? Maar weet de luisteraar dat ook? Ja, het is maar heel kort. Maar het is de tune van hier en nu van de NCRV.
Was dat vroeger?
Ja, het actualiteitenprogramma. En daar moet ik ook aan denken bij hier en nu. En ja, ik laat het ook horen omdat we er ook een beetje om moeten lachen. Van ja, we kunnen het heel zwaar maken, maar we kunnen het ook licht maken. Ja. Inderdaad. Neem de tijd voordat je je eerste woorden zegt, is wel een briljante. In plaats van op te komen en meteen, dag allemaal, weet je wel, en met hoge stem en pleasend te beginnen. Juist kijken. Eerst even ademen, rustig kijken. Ja. rondkijken, iets meenemen van wat je voelt, daar een opmerking over maken. Goh, wat hangt hier een lekkere sfeer. Ja. Weet je, ik vind het toch echt lekker als iemand in het hier en nu begint.
En inderdaad, hè, dat is wat Robert Albertijn zegt. En vervolgens het doen op je eigen manier. Dus dat is wel grappig. Dus al die bewegingen die jouw eigen kant op, ik vertel wat ik wil vertellen, ik doe het op mijn eigen manier. Dat zijn allemaal dingen die je zullen helpen om minder spanning te voelen, om makkelijker om te gaan met kritiek. Want je doet het in ieder geval, je doet wat je bent.
Ja, ja, absoluut. En weet je, je kan van je eindredacteur bijvoorbeeld kritiek krijgen, maar je kan ook fijne dingen horen van je eindredacteur of van iemand waarvan je bang bent voor kritiek. En dan komt er opeens iets heel positiefs. En daar heb ik ook een voorbeeld van.
En toen, op een gegeven moment, toen zei ook de eindredacteur, die zei, nee, je moet het gaan doen. Het is belangrijk. Het is belangrijk om juist de vragen te stellen die je niet durft te stellen. En dit is echt een van de dierbaarste gesprekken ooit geworden. En goede les van, stel juist de vragen aan elkaar die je niet durft. Of misschien nog wel groter, doe de dingen die je niet durft. Want dat levert goede dingen op.
Ja, het is maar een heel kort fragmentje. Maar ik vind het heel leuk, want Nelly Benner is een hele fijne presentatrice. Presentator, moet ik zeggen. En ik vind de les mooi. Stel vragen. Als je vragen moet stellen op een podium aan iemand anders, stel ook eens een vraag die je niet durft om het spannender te maken. Maar ook uiteindelijk gaat het er ook om, doe de dingen die je niet durft. Dus stel, je staat inderdaad voor die groep. Je moet een speech houden, je moet een interview geven. En je merkt, ik ben zenuwachtig, ik moet in het hier en nu komen van die twee trainers. En hoe doe ik dat? Doe het. Doe de dingen die je niet durft. Ontwijk het niet. Wees blij dat je er überhaupt al staat.
Ja. Dat deed iemand die ik vorige week trainde. Die kwam niet alleen naar de training, maar die nam 5 medewerkers mee. En ik zei, god, wat leuk, waar heb je die uitgenodigd? Nou, ik heb ze gevraagd, wil je naar me kijken? En me gewoon dingen vertellen die je beter moet, die anders moeten. Waar je moeite mee hebt, of je me wel of niet kan begrijpen. Dus dat is hun taak. Dus kritiek geven. Dus die heeft de kritiek zelf georganiseerd.
Maar dat is knap, hè? Tegenwind organiseren. Het is zo kwetsbaar.
Ja, maar dat is een manier om te leren dat je anders naar die kritiek kan kijken. Iemand biedt jou een kans om ergens te verbeteren.
Ja, en dat deed hij dan in die training, zei je? Nam hij die mensen mee of was het al voor het publiek?
In de training.
Oké, want
maar daar gingen we oefenen. Daar gingen we een groot verhaal oefenen.
Oh ja.
En zij mochten meteen meekijken en meteen feedback geven.
Zo, nou dan stond hij voor een hele commissie. Maar ik heb tot slot, denk ik misschien wel, een fragment van iemand die staat voor meer dan 5 mensen.
Als ik op weg ga met de auto naar de televisiestudio om daar in het programma te presenteren, om wat te vertellen over mijn vak, dan denk ik altijd aan de woorden van mijn directe collega, teamleider. En die zegt altijd, Dick, wat je ook zegt, ik ben enorm trots op je. Ik heb het zelfs al moeite als ik voor een grote groep collega's sta om wat te vertellen over de dingen die ons bezighouden. En dat onthoud ik altijd en zo en op weg naar de televisiestudio neem ik dat ook gewoon mee. En dan denk ik, ja, hij is trots op mij. En hij zegt ook tegen mij van, alles wat je daar zegt is meegenomen. En je moet het maar doen.
Ja, en ik heb het speciaal door hem geanonimiseerd laten inspreken. Maar hij staat echt voor een heel groot publiek. En hij staat daar met zo'n fijn commentaar van zijn collega. Ja. En zijn collega's. Als je weet dat je een vangnet hebt, dat je fout mag maken en dat het uiteindelijk oké is, want je leert er wel weer van en je komt er verder door, dan is dat natuurlijk wel een heel warm bad waar je in zit. Ja. En meestal ben je je eigen kritiekaster. En als je nou eens het omturnt en zorgt dat je zelf in een warm bad zit en dat je jezelf je eigen fouten vergeeft, als je niet in het hier en nu bent, nou, dan maar niet. Je doet je best en meer kan je niet doen. En leer dan van de momenten die misgaan. En worstel maar, kom boven.
Maar daar zit meteen al een thema wat we in een van de volgende uitzendingen gaan doen. Dat is niet perfect hoeven te zijn. Dat is iets wat voor sprekers zo belangrijk is. Als je dat nou eens doorkrast. Ik hoef niet perfect te zijn. Het hoeft niet allemaal goed te gaan.
Nou, dat vind ik fantastisch. Weet je nog trouwens, Roland, toen wij net in de lift hier naar deze podcaststudio gingen, toen hoorden wij ook kritiek. Wij kregen te horen van een luisteraar van ons van, ja, in een van de vorige afleveringen was het linker- en het rechterkanaal niet helemaal in evenwicht. En ik hoorde de ene spreker van jullie beter dan de andere spreker. Waarop wij wat bedremmeld toegaven van, ja, oké, we hebben wat technische problemen gehad. En het is wellicht in mono opgenomen of juist het stereo. De knopjes stonden niet altijd goed. Waarvoor onze excuses. Maar ook wij leren hiervan. En we gaan vrolijk weer door.
Nee, nou leg je echt druk heel hoog op mijn schouders natuurlijk. Want ik ga dit zo monteren. En nou ga ik even uitkijken of het mono of stereo wordt. Dus alvast een disclaimer bij voorbaat.
Wij wensen al onze sprekers weer heerlijke spreekbeurten. Nee, heerlijke. Pak je moment. Pak gewoon je moment. Ga fouten maken. Zorg dat je in het hier en nu bent. En zorg ook voor tegenwind.
Absoluut. En laat het ons weten als je iets meemaakt. Wat je moeilijk vond, lastig vond. Voel je vrij. Maar mail ons, app ons. En vertel het ons. En dan praten we erover.
Wij luisteren naar jou, Kooijmans en Kooi.
Tot de volgende keer.
Een potje falen en stralen met Kooijmans en Kooi. Met mediatrainers Roland Kooijmans en Machtel Kooi.